Christus, onze Heer, verrees. Hij is waarlijk opgestaan. Dat is de boodschap van Pasen en dat is de boodschap van morgen bij Hour of Power. En iedere kijker van harte welkom op deze prachtige paasdag. We wensen iedereen hele gezegende paasdagen toe. De wetenschap dat Jezus is opgestaan. En dat is een van de meest vreugdevolle dagen op de christelijke kalender. We zijn niet een product van toeval en tijd om ergens geboren te worden om dood te gaan. Nee, er is leven. En leven met een hoofdletter. En daarover gaan we praten in de christelijke titel. Daarover wordt gezongen. Prachtig lied bijvoorbeeld. Christus onze Heer verrees. Halleluja. En wij praten ook met Peter Oosterhuis. Hij haalde het nieuws eind vorig jaar, toen hij bijna 2 maanden werd gekidnapt door de Taliban in Afghanistan. En hoe hij dat beleefde en hoe hij dat doormaakte, daar hoop ik straks uitgebreid over te praten. Peter, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, wat een tijd, hè?
Ja, zeker. Ja, heftig.
Ja, zeer heftige tijd. We gaan daar straks over praten. Hey, hoe je dat hebt meegemaakt, ook hoe je dat in het geloof hebt beleefd, wat Pasen voor jou betekent. Ongelooflijk blij dat je hier vanmorgen bent. En wij gaan terug naar de christelijke titel om te luisteren naar fantastische paasmuziek.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Christ is risen. He is risen indeed. Today we celebrate the resurrection of our Savior, Jesus Christ. Greet someone near you, touch them, bless them. Yes, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
choir, on this glorious Easter morning, hear the Easter story as it is recorded in the New Testament. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, 'He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him.'" So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly, Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshiped him. This is the word of the Lord.
See 2,000 years ago, travel back in time and walk in the day when just one man turned this world upside down. If I could be a guest at the wedding and taste wine that was water moments before, would I realize what was really in store? That there would be so much more. Would I fall down and worship and leave all that I treasure behind for a chance to be closer to the man who be the one who saves my life? If I could hear his voice call called Lazarus, stand and stare as my friend stumbles out of the tomb. A witness, blind men see their first morning sky. But I believe what he says to be true. If I was there the night soldiers took him away, would I flee the scene like most of his friends? Then watch on the cross what I thought was the end. What would I do then? Would I fall down and worship and leave all that I treasure behind for a chance to be closer to the man? My own eyes, put my hand on the scars, only then realize my Lord, my God, alive. Will I fall down and worship, leave all that I treasure behind for a chance?
Listen as the Easter story continues. When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene. She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it. Afterward, Jesus appeared to two of them while they were walking in the country. They returned and reported it to the rest, but they did not believe them either. While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace, peace be with you." They were startled and frightened. He said to them, "Why are you troubled? And why do doubts rise in your minds? Look at my feet and my hands. It is I myself. Touch me and see." When he had said this, he showed them his hands and feet. This is the word of the Lord.
This name is worthy of all.
In een prachtige bloemenzee in de Crystal Cathedral zong Jeanette Bayardel over Gods onvoorwaardelijke liefde. En die liefde die komt voor mijn gevoel ook tot uiting in de natuur om je heen. De prachtige bloemen hier. Alles is zo fantastisch mooi bedacht. En dat laat Gods liefde zien, niet alleen voor de mens, maar ook voor alles wat hij gemaakt heeft. En liefde voor mensen, dat is ook wat het leven van Peter Oosterhuis kenmerkt. En dat heeft soms zijn prijs. Peter, we hebben je al gezien net. Gekidnapt in Afghanistan. Ja. Dat is niet het beste land om gekidnapt te worden.
Dat klopt, nee.
Maar laten we bij het begin beginnen. Waarom ging je naar Afghanistan?
Nou, wij hebben de afgelopen 5 jaar heb ik met mijn gezin daar gewoond, gewerkt. We zijn daar een project gestart met gehandicapte kinderen. En wij zijn vorig jaar in juli zijn we als gezin teruggekomen naar Nederland toe. Dat had ook te maken met de scholing van onze kinderen. En ik zou in oktober een maandje ongeveer teruggaan om het project af te sluiten. En om wat dingen te gaan overdragen naar een andere organisatie toe. En dat maandje dat is wat langer geworden als verwacht. Ja.
Je bent zo'n heerlijke, nuchtere Almeloer, hè?
Klopt.
Ja.
Ja. Ja, dat zeker. Ja. Ja.
Want wat gebeurde er op een morgen toen jij bezig was om naar het project te gaan met je chauffeur?
Ja, het was echt mijn laatste dag in onze woonplaats in het noorden van Afghanistan. En ik zou vanaf daar zou ik gaan rijden naar een andere grotere plaats, dichtbij een uurtje rijden ongeveer. En vanaf daar zou ik gaan vliegen naar Kabul. En het was eigenlijk mijn laatste week in Afghanistan. En juist dat uur rijden, we waren halverwege ongeveer en we werden klemgereden. En we hadden eigenlijk meteen door van dit is goed fout. En er stapten 5 zwaar gewapende mannen stapten uit. En het eerste wat mijn chauffeur ook zei van dit is niet goed, is Taliban. En we werden in de kofferbak van hun auto gegooid en daar is de hele nachtmerrie eigenlijk begonnen.
Je werd met bedreiging van zware machinegeweren uit je auto gehaald. Dan lig je daar in het donker in een kofferbak. Wat voel je dan? Wat denk je dan?
Ja, heel onwerkelijk. Het is net of je in een film zit. Natuurlijk, je houdt er altijd rekening mee van het kan je gebeuren, het risico is er. Ja. Maar dat het jou ook werkelijk gebeurt daar, dat verwacht je niet. En het was, en dat weet ik nog, dat vooral heel onwerkelijk die eerste paar uur, kan ik wel zeggen. Ja.
Op een gegeven moment gaat de kofferbak open, je wordt eruit gehaald. En wat dan? Wat gebeurt er dan?
Ja, we hebben die eerste dag eigenlijk buiten in de bergen doorgebracht. We hebben eerst een paar uur gelopen. We hebben toen op een gegeven moment in de bergen gewacht tot het donker werd. En toen zijn we weer een aantal uren gaan lopen. En zo is het eigenlijk die hele periode geweest. Dat we overdag zaten op één plek. En dat was vaak een schuurtje of een stal of een klein hok waar we zaten. En 's nachts dan liepen we weer uren om ergens anders naartoe te gaan. En zo is dat eigenlijk de hele periode geweest.
Dan loop je daar in het onherbergzame berggebied van Afghanistan. En dan denk je aan je vrouw, aan je kinderen. Wat gaat er door je heen?
Ja, en dat was voor mij ook echt het moeilijkste. Dat je niet weet hoe lang het gaat duren. De eerste paar dagen hoop je nog dat het snel afloopt. Dus je denkt nog in dagen. Op een gegeven moment heb je zoiets van, nou, ik hoop dat het met een paar weken voorbij is. En dan ga je denken in maanden en jaren misschien wel. En die onzekerheid, dat is heel moeilijk. Van je hebt geen punt waar je op kunt richten. En het allermoeilijkste natuurlijk is, van ga je je vrouw en je kinderen nog zien? En daar heb ik sterk aan getwijfeld meerdere malen.
Ja. Je ging erheen om Afghanen te helpen, je kinderen die gehandicapt zijn. Dan word je door de Taliban opgepakt wreed behandeld. Hoe bracht je dat in verband met elkaar? Heb je met je ontvoerders gediscussieerd? Jongens, ik was hier om het land te helpen.
Ja, dat is inderdaad ook iets wat ik voorheen heb geleerd op veiligheidstrainingen. Je bereidt je wel voor op soortgelijke situaties. En natuurlijk, je probeert een beetje je menselijke kant te gaan belichten. Van je hebt een vrouw en kinderen en goed werk gedaan in Afghanistan. Ik had eigenlijk het idee, met name die eerste paar weken, dat ze dat heel weinig zei eigenlijk. En op een gegeven moment merk je wel dat er iets een relatie tot stand komt en dat je wat gesprekken kunt hebben met je ontvoerders. Ja. Maar dat heeft wel tijd nodig gehad. Ja.
Wat op een bepaalde manier een beetje bijna humor is, is dat jij daar met zeer overtuigde fundamentalistische moslims door de bergen schouwt als overtuigd christen.
Ja, dat is het ook. Maar goed, van mij wisten ze eigenlijk al vrij snel dat ik christen was.
Hoezo?
Nou, ik heb dat eigenlijk nooit onder stoelen of banken geschoven. Ook niet in het project dat we hadden. Je krijgt regelmatig vragen en ik had ook vragen naar hun toe. En gewoon hele leuke gesprekken gehad met elkaar. En dat werd me eigenlijk door mijn ontvoerders al vrij snel gevraagd. Van ben je moslim? Of wat betekent je geloof voor je eigenlijk? En dat waren eigenlijk hele korte antwoorden. Van nou, ik geloof in Jezus. Maar goed, dat is ook min of meer wat zij verwachten van ons westerlingen. Of je nou christen bent of niet. Zij zien ons als christenen. Ja.
Je zei het al, je gelooft in Jezus. Vandaag vieren we Pasen, de opstanding van Jezus. Voor heel veel mensen een mysterie. Maar als je in hem gelooft, dan is dat de basis van je leven. Maar nou loop jij door de bergen van Afghanistan. Hoe ga je er dan mee om? Dat je denkt van, ja, hij is wel mijn houvast, maar...
Ja, voor mij heeft dat heel veel betekend in die periode. En ik denk ook dat dat... met name is wat mij er doorheen gesleept heeft, mijn geloof in God. En ook die zekerheid van...
Maar beschrijf dat eens voor me, want dat zeg je nou zo makkelijk. Mijn geloof in God heeft me er doorheen gesleept. Ja. Ik kan me voorstellen dat er mensen kijken die zeggen van... dat zou ik ook wel willen, maar hoe doe je dat dan?
Ja. Nou, als ik kijk naar... ik ben zo'n 15 jaar geleden ongeveer dat ik echt ja heb gezegd tegen God. En dat je ook gewoon dagelijks bezig bent met God. En ja goed, je kent de Bijbel, je kent de verhalen in de Bijbel en je leest over Gods trouw en zijn liefde. Maar ook zijn nabijheid in moeilijke situaties. Maar goed, dat was voor mij eigenlijk een theorie. En je weet het vanuit de Bijbel. Maar juist in die 39 dagen heb ik echt mogen ervaren dat God er ook echt voor je is in die tijden. En,
maar hoe dan?
Met name die eerste week, dat was voor mij geestelijk en lichamelijk een hele zware tijd. En ik merkte aan mezelf dat onbewust, dat er continu bijbelteksten waren. Met name Psalm 23, waar ik gewoon ontzettend veel aan heb gehad.
Maar citeer hem nog even.
Ja, de Heer is mijn herder. En dan met name dat stuk van, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij. En dat is met name, het was net alsof er een bandje continu op de achtergrond meespeelde. En zo zijn er heel veel teksten uit de Bijbel geweest die echt op mij... spraken in die periode. En waarin je ook merkt dat God echt is. En wanneer je er zelf helemaal doorheen zit, dat God je dan draagt. En dat heb ik zo duidelijk ervaren in die periode.
Je zei er net iets heel moois en daar wil ik nog even op terugkomen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want God is met me. Dan loop je daar met die Taliban. Je weet dat het moordenaars zijn. Hoe kijk je dan tegen hen aan? Wat is eigenlijk de Taliban?
Het is een hele een organisatie, heel fundamentalistisch, met heel duidelijk hun standpunten, hun geloof. Die gewoon eigenlijk haak staan op hetgeen wat wij geloven. En,
in welke zin?
Dat Jezus voor ons meer is dan een profeet en dat we door hem het eeuwig leven hebben. En ja, dat is denk ik het grote verschil tussen de christendom en de islam, is dat wij hoeven het niet van goede werken te hebben. En het heeft niks te maken met ons eigen kunnen. Het is Jezus alleen en zijn verlossingswerk. En ja, dat merk je gewoon aan alles in Afghanistan, dat niet welkom is, die boodschap. En dat lijnrecht tegenover elkaar staat eigenlijk.
Ja, het is vandaag Pasen. Je zegt Jezus en zijn verlossingswerk. Ja. Kun je dat uitleggen?
Ja.
Ja?
Zeker.
Je zegt het zo blij.
Ja, het is... Als ik kijk naar mijn eigen leven, wat ik eerder al aangaf... zo'n 15 jaar geleden dat er echt een verandering is geweest in mijn leven.
Want was je een ruige bink voor die tijd?
Nou, ruige bink wil ik niet zeggen. Maar goed, je doet wel heel veel dingen die lijnrecht tegenover de Bijbel staan eigenlijk. En op een gegeven moment komt er zo'n moment in je leven dat je kiest voor God eigenlijk. En in je dagelijks leven probeert te leven vanuit de Bijbel eigenlijk. Ja.
En nu is het Pasen vandaag. Wat betekent dat voor jou heel persoonlijk?
Nou, heel veel. Dat we een toekomst hebben in hem eigenlijk. En dat het leven bij hier niet ophoudt. En ja goed, het feit dat Jezus leeft en ja, voor ons gestorven is, voor mijn zonde. En dat daardoor eigenlijk die weg is vrijgemaakt, dat geeft mij heel veel vreugde.
Heb je daar nooit aan getwijfeld, al die dagen dat je daar in gevangenschap zat?
Nee.
Nee?
Nee.
Geen moment?
Geen moment.
Geen moment?
Nee. Nee, en dat was juist het mooie voor mij, dat meerdere malen dat je gewoon wist van, houd hier het leven op aarde op. Ik weet waar ik naartoe ga. U hebt de touwtjes in handen. En helemaal, ja goed, het is een goede afloop.
Ja.
Maar helemaal als ik daarop terugkijk, dan kan ik gewoon zeggen van, God, die is gewoon continu daar aanwezig geweest en heeft de regie in handen gehad.
Ja. Het moment van dat je ging horen dat je vrij zou komen, kun je dat nog terugbrengen?
Ja, heel goed.
Ja.
We zijn op 2 december, dat was op een donderdagavond, zijn we vrijgelaten.
En waarom?
Dat is en blijft een beetje gisteren voor ons. En natuurlijk, daar heb je ideeën over. Ik denk zelf een van de grootste redenen is geweest dat zij heel erg bang waren voor een militair ingrijpen. En dat was ook de reden waarom wij elke nacht weer verplaatst werden naar een andere plek toe. Dat stukje angst heeft daar zeker bij meegespeeld. We kregen een dag of 5 voor onze vrijlating kregen we te horen van dat kan best zijn dat jullie binnen nu en een paar dagen vrij worden gelaten. Dat was verschrikkelijk goed nieuws natuurlijk. Helemaal omdat je die periode daarvoor gewoon heel weinig hoop hebt. Maar als ik nou kijk naar dingen die echt belangrijk zijn, dan is dat zeker veranderd als hoe ik er eerder over dacht.
Ja.
En zoals iemand heel mooi zei laatst, van alles heeft eigenlijk meer glans gekregen in je leven. En daar ben ik wel heel dankbaar voor.
Peter, heb jij nog iets op je hart dat je zegt, dat wil ik delen met de kijkers van Out of Power?
Dat God echt is. En daar kun je aan twijfelen, maar ik twijfel er niet meer aan.
Nee.
En dat is voor mij zo overduidelijk.
Ja.
En de Bijbel leert ons dat ook, hè? Dat als wij zoeken, dan zullen we God vinden. En God laat zich vinden, staan we daar open voor. Ja.
Je weet wat er vlak na de opstanding gebeurde, hè? Wie Jezus tegenkwam, die zei, ik geloof het niet helemaal, ik moet eerst even Thomas.
Ja, dat klopt.
Maar dat heb jij niet nodig.
Nee, zeker niet meer. Is misschien wel geweest, maar niet meer.
Peter, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je hier op Eerste Paasdag je verhaal wilde vertellen. Ook voor jou een bijzondere dag natuurlijk.
Ja.
En je hebt het fantastisch verteld wat het betekent, wat Jezus voor jou betekent. En heel veel mensen, als je het niet weet, en ook deze Paasdag zegt van, ja, ik ben er nog niet helemaal achter, dan is dit een geweldig boekje wat we graag aan u doorgeven. De passie achter het lijden van Jezus begrijpen. Geschreven door onder andere Lee Strobel, die al een paar keer in de christelijke titel heeft gesproken. De man die als atheïst bij de Washington Post werkte. Zijn vrouw kwam tot geloof en die zei, ik ga bewijzen dat God niet bestaat en nu dominee is. Ja, dat kan gek lopen. Mag ik maar je meegeven?
Ja, dankjewel.
En dan voor, ik moet een heleboel mededelingen doen, vind je het niet erg? Je zit wel lekker, hè? Dan voor de mensen die vandaag voor het eerst kijken. Vinden we ongelooflijk fijn dat u kijkt. Out of Power is een programma met een boodschap, een echte boodschap. En we willen het kruis, wat vandaag centraal staat met Pasen, aan u toesturen als u voor het eerst kijkt. Als cadeautje van ons, zonder enige verplichting. Mag ik die meegeven voor je vrouw?
Dankjewel.
Misschien kom ik je straks ooit eens tegen ergens in Afrika of Azië of wat ook.
Het zou maar zo
Hoop
kunnen.
Ik dat ze mond heeft. En Peter, dit boek wil ik graag aan jou meegeven. Het is een Engelstalige Bijbel. En alles wat positief en bemoedigend is. Nou, we gaan even naar Psalm 23. Kijk, helemaal gearcheerd als een zeer bemoedigende tekst. Prachtig om te lezen. Ik geef je graag deze Hour of Power Bijbel.
Mooi.
Je kijkt naar Hour of Power. Wat vind je ervan?
Mooi. Ja, dat is erg bemoedigend altijd.
Fijn, ja. Fijn om te horen. Blijf kijken.
Doen we.
Akkoord. En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral, waar de paasouverture door het orkest van de Crystal Cathedral ten gehore wordt gebracht. Geniet ervan.
Thank you.
There is nothing in the human family, in philosophy, psychology, religion, that compares to the message of Easter in the Christian faith. Happy Easter to all of you. And I want to share with you in the few moments I have, Easter is come alive power. Is Jesus Christ really alive? Are you really alive? Is some of this or none of this fantasy and legends of myths? I don't know. You don't know. It's a choice. Faith is always a choice. And I have chosen all my life to believe it really happened. He was killed. It was a crucifixion. He was put in a borrowed tomb. All of that is fact and requires little faith. But was he resurrected, as the scriptures say? Is he really alive? I say he is. And it gives us, if we embrace the faith, come alive power. From the depth of his death and entombment, Jesus came alive, and with it came alive power. Let me share how alive power comes to us through Jesus Christ. Alive, what does it mean to really be alive? I have an acrostic that I hope you'll hear seriously, because it really ties it all together. A-L-I-V-E. A stands for awareness. You're alive when you become aware of reality around you and within you, behind you and before you. Alive starts with awareness of reality Now, if any of you are of a state of mind and your mind isn't really with what's going on around you or inside of you, then you're really not alive. You come alive when suddenly a reality strikes you, and a spiritual reality that you can only explain by using the word G-O-D. Jesus Christ is alive. And that means he is aware. He is aware of you. He is aware of me. He loves you. He loves me. Awareness. And he's willing to get involved in our lives. The cross is the proof of that fact. And he's the source of our spiritual strength and energy, vitality and enthusiasm. All of these positive emotions are a spiritual activity of God within our personality. You experience God more than you know. You just don't call him that. You are aware. Alive. A. L. L stands for love. Love is what makes the animal called man a human being called a son of God. Jesus showed us what real love really is. Come alive power is ours when we learn to love people and love ourselves. Love one another, Jesus said, as I have loved you. No greater love than this, than one lay down his life for his friends. Alive. Let the Christians define that word. Travel the globe. Listen to the other philosophers. And now hear me as I speak for Christians. When I say, are you alive? I am alive. And what does that mean? I am aware of the world in which I'm living. The people who are out there. I love people before I know them. And I love them after I know them. Alive. A stands for awareness. L stands for love. And I stands for involved. You check in, you don't check out. That's being alive. Checking in is being alive. We are designed to be indigenous, involved creatures. Many years ago, the great pianist Paderewski was giving a concert in Paris. In the audience, there was a little boy who had just started piano lessons. His mother wanted to inspire him, so they arrived early. And the stage was empty except for the huge grand piano. As it grew time for the concert to begin, the mother was so absorbed in her program that she didn't notice that her little boy had gotten restless, had left his seat at the aisle, and had climbed onto the stage. And now was sitting down at the grand piano, and he began to play chopsticks. All soon, the auditorium was almost full, and the little boy didn't realize the place was packed with people. He was still sitting there playing chopsticks, blinded by the stoplight, when out of the darkness, somebody said, "Get off the stage, get the kid off." Just then, the great Paderewski strolled onto the stage. He went up to the little boy and sat with him on the bench and said, "You're very good. Let's do this together." Then he went into what has been called Variations in Chopsticks, a famous piece. When it was finished, he asked the little boy to take a bow. Wow. A awareness. That's the beginning of coming alive. L, love. Now something is coming really alive emotionally inside of your body. I, involved. You get involved to check out the possibilities that are around you for good. V, A-L-I-V. V stands for victory. You are alive when you don't run from problems. You face them. And they never defeat you. You defeat them. I was recently reviewing my writings that I'd collected with Solzhenitsyn, who in the past century was one of the most inspiring, brilliant minds, one of the greatest writers, and one of the literary geniuses that was thrown into a Soviet prison camp where the prisoners were not allowed to talk to anybody. It was, to say the least, terribly depressing. If one person was ever even talking to another person, they would be instantly killed. Many of you remember that. It reached a point when Solzhenitsyn writes, "It was I alone against the whole Soviet regime. It was me facing an impossible battle. I sat down that last morning, I expected to be my last. I sat down. I could stand it no more. I put my shovel flat on the ground, expecting that the guard would come and see it. He would do to me what I had seen him do to others when they let go of their shovels and threw them on the ground. He would just come and put me out of my misery. He would simply take the shovel and with a sharp edge, crack it on my head. That would be it. I waited until I heard the rustle of feet. When I looked, there was an old man moving close to me, silently, without a word. He picked up a stick and scratched a line in the sand in front of me. Then he scratched a line through the line. He dropped the stick and walked away. And I looked, and it was the sign of the cross. And I thought, of course. It was so with Jesus. He was alone against the whole world. But he's alive today. And that kept me going. 3 days later, the miracle happened. Solzhenitsyn was released. Hallelujah. To be alive, first be aware of life around you in the world, then put love into your life and see these people, and they too have their problems more than you. Then I, become involved, touch them, talk to them. Meet them. Jesus is in you. Let that Jesus come out as you meet the people with probably greater problems. A-L-I-V, victory. Victory. Look at the cross and remember that the cross is never the last word. The last word is the resurrection. It's Easter. A-L-I-V-E. E stands for eternal life. This is not the last Easter. You will never hear the words, "This is the last Easter." You can hear those words of concerts, classical pieces, but you'll never hear anybody say, "It's Easter, this is the last Easter." There is no last Easter. Easter is forever and forever for those who believe. I have lived with Christ all my life. And I can tell you, we are all victims at times. No, we're not. We are victors, always. Christ lives in me. Christ lives in you. And he will never leave us without an Easter blessing. It was early in December of 2007. Mrs. Schuller received a gift for Christmas. It was a bulb. And they sent her, plant it. It's an amaryllis. And in only a few weeks, it'll bloom. So your amaryllis will be alive for Christmas. She did, and it bloomed. And then, of course, the flower faded, and the petals fell down. And then the leaves withered, and they were gone until shortly after Christmas. There was nothing left but one stem, and it was brown and dead. She or someone in the family took it and stuck it in the back room where we have a lot of stuff that has to be thrown away. A room where there's no sunlight, a room where there's no water, a room where it would soon be left forgotten behind other stuff in front of it. It was 13 months later that she happened to go in there and she thought she saw color. She moved stuff. And this was what she found. 13 months, no water, not a drop. No ray of sunshine, not a bit. Total darkness, total death environment, but this is the amaryllis. What has God put in each of you? Wow, there's eternal life inside of you. People will look at the dead body and say, that's it, it's the end. It's not the end, it is a transition. Let the amaryllis remind you that blossoms are going to come out of you and out of me when some people will say, they're dead. We are not. We have eternal life. That's what makes Easter so fantastic. He came back from the dead, eternal life, and he can come and live in you. You've heard many people say this, and I'm going to help here. Many people will say, well, I accepted Christ as my Savior, and he lives in me. Boy, did I come alive. You know what that meant? When Christ's Spirit lives in you, you become aware of a spiritual universe. You begin a heartbeat of love, and you feel more love for people than you ever did before. And then you get involved, and you hear that people are hurting, and you can help them, and you do. And then you help them as well as yourself to enjoy victory over life circumstances. And finally, eternal life. It's for all of you who love him. Hallelujah. Amen. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and give you joy and peace. In your laughter and in your tears, in your labor and in your leisure, in your lying down and your rising up, until that day when for you there will be no more sunrises, no more sunsets, only eternal life and light and music and love forevermore. Amen. And again, happy Easter.
Wat een prachtig thema. Daar kan je nog deze paasdagen over nadenken. Tot leven komen. Het thema van de toespraak van dominee Schoelen. En dat naar aanleiding van een afgeschreven Amaryllis Bol. Ik hoop dat u en dat jij genoten heeft van deze uitzending. Ook van de bloemenpracht om me heen. En die krijgen we elk jaar aangeboden door een van de grootste bollenkwekers van Nederland. Trouwe Hour of Power kijker Willem van den Akker. En heel bijzonder is deze narcis, dat is de narcis die naar Billy Graham is vernoemd. Heel bijzonder. En ik geniet van die bloemenpracht die we hebben thuis. Ik wens iedere kijker namens alle medewerkers van Hour of Power, al die vele vrijwilligers, nogmaals hele goede paasdagen toe. En we hopen u volgende week weer te ontmoeten. Dan een interview met Erna Neuteboom. Zij was onlangs in het zwaar getroffen Haiti. Daar heeft Hour of Power een project, Hart voor Kinderen. En daar wordt ontzettend hard gebouwd om een aantal kinderen weer onder dak te krijgen. En of dat gelukt is, gaan we volgende week horen. Ik denk dat er goed nieuws is. Nogmaals, fijne paasdagen. Straks een fijne dienst als je naar de kerk gaat. En anders geniet ervan. En graag nogmaals tot volgende week.